próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Hey Guido, wat zou je liever als huisdier hebben? Een Godzilla of Kong?
Als huisdier? Ik weet niet wat voor huis jij in gedachten had.
En zo'n Godzilla, dat zou nog wel handig kunnen zijn. Als je dan bijvoorbeeld de barbecue moet aansteken, even dat beest knijpen, heb je geen aanmaakblokjes meer nodig.
Hi, this is Bob Odenkirk. I'm from Breaking Bad and Better Call Saul. You're listening to Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal en welkom bij Movie Insiders, de filmpodcast van het AD, die je ook kan vinden op platforms als Spotify, Apple Music en Google Podcast. Mijn naam is Guido.
En mijn naam is John. Ja, de bioscopen zijn weer open en ze doen het goed. Een hele stormloop las ik. Vooral voor Slag om de Schelde. En er zijn een hoop andere titels die inmiddels draaien of gaan draaien. Straks een bespreking van Godzilla versus Kong. De grote monsters zijn al op het grote doek te aanschouwen. Naar aanleiding daarvan doen wij ook een top 5 memorabele filmmonsters. En tussendoor nog even wat titels die ook te zien zijn. Zoals een nieuwe aflevering van The Conjuring. The Devil Made Me Do It. Jij zag nog Spiral, dat is een zaagfilm. En Tom en Jerry, ach, nou ja, haal hem maar even aan. Maar één van...
Hey ho ho, misschien is Tom en Jerry wel het meesterwerk van 2021, hè?
Maar laten we beginnen met Bob Odenkirk. Dat is Saul Goodman uit Breaking Bad. Maar die dan als... actieheld? Who the fuck are you? I am nobody.
So they took maybe 20 bucks and an old watch? Mr. Madsen, did you even take a swing?
No.
Could have taken her, Dad.
Heard you had some excitement last night. I wish they'd have picked my place, you know?
Why didn't you take him out?
I was just trying to keep the damage to a minimum.
Yeah, how's that working out for you?
You okay? Because you don't look okay.
There's a long dormant piece of me that so very badly wants out.
What are you still doing here, old man?
I'm gonna fuck you up.
Hutch Mansell, zo heet hij. Bob Odenkirk speelt hem, inderdaad bekend van Breaking Bad en Better Call Saul. En het lijkt een doodgewone, brave huisvader die er een beetje doorheen zit. Zijn twee kids en zijn vrouw Becca, gespeeld door Connie Nielsen, kijken al een tijd lang dwars door hem heen. En in het begin van de film volgen we een beetje zijn dagelijkse ritme. Dan vergeet hij weer de vuilnis buiten te zetten. Dan mist hij weer de bus naar werk. En dan groet hij weer braaf de buren. Tot het moment dat er bij hem thuis wordt ingebroken. En dat is het moment waarop hij zijn mannelijke spierballen kan laten zien. Maar ook dan faalt hij. En daar voelt hij zich goed kloten over. Dat kan ik me voorstellen. Ik zou me ook in mijn mannelijkheid... gekrenkt voelen, inderdaad. Dus denkt hij, I am gonna fuck them up. En dan komen we er ook achter waar de titel op slaat. De film is geschreven door Derek Kolstad en die is ook verantwoordelijk voor de John Wick films. En dat merk je. En de regisseur heet is ene Ilya Naishaili.
Een of andere Rus. Volgens mij is dat die knakker van dat Hardcore Henry.
Hardcore Henry, ja. Ja, nooit gezien. Maar goed. Ja, John, zou dit wel eens de guilty pleasure van het jaar kunnen zijn?
Nou, dat zou heel goed kunnen, want nou, ik ging echt... Dat is het, misschien ook wel het gaafste bij zo'n film als deze... om er echt zo goed als blanco in te gaan. Ik had er geen trailer van gezien. Ik had wel... Ik wist dat de film bestond. Ik wist dat Bob Odenkirk erin zit. En mijn verwachting was, nou ja, meer een soort... iets van een misdaaddrama of zo. En nou, dit was dan in dat opzicht toch een verrassing. En inderdaad zo'n guilty pleasure vibe. En is dit een echte dik flik? Nou ja, misschien minus de male gaze of minus de naakte chicks erin dan. Maar ja, dit is denk ik wel echt zo'n film die gemaakt is voor een groepje jongens. Een paar biertjes erin, onder elkaar lekker keten en lachen. Want ja, dit is wel... Want hij zit in, nou ja, je zou het kunnen noemen een soort van midlife crisis-achtig. En dan het midlife escapisme... Ofwel ook, hij heeft zo'n, ja, in het begin van de film zie je die routine, die sleur, maandag, dinsdag. Het gaat ook op een gegeven moment heel vlot, de montage gaat het er dan doorheen. En dan door die inbraak, ja, wordt er iets in hem getriggerd. En tijdens de film schoot al direct A History of Violence
ja, met de binnen. Ja, mij ook.
David Cronenberg, waarin Viggo Mortensen, Aragorn uit The Lord of the Rings... Nou, die was dan in het verleden een gangster. En hier bij Bob Odenkirk... Nou, het is tijdens de film ook eigenlijk niet direct zozeer duidelijk wat die... En gaandeweg de film wordt het iets meer zo van... Oké, hoe zat het met zijn verleden? De film wordt eigenlijk steeds meer zo'n Liam Neeson tekenachtige film. En het wordt steeds bruter. Want het vooral die eerste echt grote actiescène... Fantastisch, die in de bus.
Die is goed, hè?
Zit je nog wel een beetje zo van... Is hij nou gewoon inderdaad zo'n midlife crisis doorsnee burger... die het gewoon een keertje van zich af moet mappen? Of heeft hij toch in het verleden wat anders uitgespookt?
Ja, het aardige van die busscène is dat hij... Ja, ik weet niet in hoeverre we moeten spoileren... maar laten we het erop houden dat hij moet er nog een beetje inkomen. Dus daar krijgt hij echt nog wel even wat klappen. Maar gaandeweg het gevecht... weet hij steeds beter van zich af te beuken. En ja, dan weet je toch wel zo goed als zeker... deze man heeft History of Violence. En het leuke van... jij zegt de History of Violence kwam natuurlijk bij mij ook bovendrijven. Dat is een film die ook... dat ben je gewend van een filmmaker als David Cronenberg... die verkent het onderwerp... de aantrekkelijkheid van geweld. En nou ja, dat is een film met een wat diepere laag of twee, drie... Dat heeft Nobody niet. Nobody gaat maar voor één ding en dat is de adrenaline, de kick. En dat vond ik even jammer. Ik dacht, nou, daar zal toch nog wel iets gebeuren met dat satirische begin. Want ik dacht in het begin echt, oeh, dat wordt een beetje een soort zwarte comedy.
Nou, maar dat blijft wel de rest van de film
het
aanwezig.
Het blijft wel, maar het is een volbloed actiefilm in de stijl van John Wick... met de meest onmogelijke choreografie en vuurgevechten... En ik dacht ook, ben ik nou gek of zit ik hier zo intens van te smullen omdat het, nou, corona is of is geweest. Ik zag hem best al een tijd terug, een paar maanden geleden. En ik dacht, wauw, dit is eigenlijk de perfecte anti-quarantainefilm of een soort van op afstand afreageren. Alle opgekropte agressie, die kan je kwijt als kijker naar Nobody.
Ja, en dan is het ook nog eens zo dat iedere actiescène, en dat zit er best een hele hoop hierin, is weer de overtreffende trap van de vorige. Het wordt ook steeds gekker, zou je kunnen zeggen. Er zit een gave shootout in en een chase en noem het allemaal maar. En dan is het ook nog eens enorm gaaf gefilmd en gaat het in dat visueel gaat het lekker los. Maar vooral ook Bob Odenkirk. What the fuck? Kijk, ja, we kennen hem, of men zal hem kennen uit Breaking Bad, Better Call Saul. Verder qua films heeft hij echt ook een hele hoop gedaan, maar dat zijn meer van die American Indies, van die independent films, die nou ja, niet de grote blockbusters. Als hij daar al in zat, had hij iets van een bijrolletje of zo. En dan ga je ook zitten afvragen van deze regisseur of de producenten. Hoe kom je er dan bij om hem te vragen hem te casten? Jij hebt hem geïnterviewd?
Ik heb hem geïnterviewd, maar het is ook misschien al goed om te weten dat Bob Odenkirk een van de producenten is van deze film. En volgens mij was dit ook min of meer wel zijn eigen idee.
Hij wou het gewoon een keer doen.
Ja, natuurlijk. Ik zou ook wel een action figure willen spelen. En hij zei van, dat vond ik ook best nog wel pittig. Ik had het wel onderschat. Hij heeft maanden getraind.
Dat moet wel, ja.
Maar Bob Odenkirk is een geweldige acteur. En hij heeft zich in Better Call Saul bewezen. Ook wel in Breaking Bad. Maar in Better Call Saul zien we echt ook de dramatische acteur Odenkirk naar boven komen. En ja, hij heeft een soort geloofwaardigheid. Hij heeft iets triest. Maar je gelooft hem ook direct als actieheld. Ik heb geen moment gedacht, ja, dag. Bob Odenkirk die wordt hier geholpen door een stuntteam van 1000 man. Nee, ik dacht echt daadwerkelijk, deze man heeft dat al die tijd keurig verborgen gehouden. En he can kick some ass. En zelfs als hij zijn vader te hulp schiet, of zijn vader schiet hem te hulp. En die wordt dan gespeeld door Christopher Lloyd, die we kennen als de Mad Professor, zullen we maar zeggen, uit Back to the Future.
Doc Brown.
Oh ja, natuurlijk, Doc Brown. Dan gaat het helemaal los.
Nee, maar dat ik wel even moest wennen. Nou ja, inderdaad, hij doet het perfect en is geloofwaardig. Maar toch moest ik er even aan wennen. Maar dat zorgt er weer voor dat het zo cool is, omdat hij als acteur en... Nou, denk vooral als acteur, want nee, je hebt hem nog nooit zoiets zien doen. Dus het past of het matcht niet op de een of andere manier. En in eerste instantie denk je nog zo van, ja, hebben ze dit ook bedacht als een soort van, ja, goede grap? Of dat, nou, bijvoorbeeld Tom Hanks opeens zoiets zou doen. Nou, zo'n shock is dit dan nog net niet, maar ja, het is wel inderdaad even zo van... Oh, what the fuck? Die film gaat inderdaad die kant op. En dan nog Christopher Lloyd erbij. Die eerst als bejaarde braaf in zijn stoel zit. Maar op een gegeven moment... Nou, laten we dat even voor ons houden. Maar dit zorgt uiteindelijk voor 1,5 uur gewoon puur plezier. En het zwart-komische blijft constant aanwezig. Je kan het nooit echt serieus nemen. En gelukkig wordt het ook nooit melig. Ik vond het deze net iets fijner ook wegkijken dan bijvoorbeeld die John Wick films. Zeker qua actie en qua visuele stijl is hij daar enorm vergelijkbaar mee. Omdat het zwartkomische ondertoontje hier nog meer aanwezig is dan in die John Wick films. En verder de bad guy of bad guys die erin zitten, zijn oké. Black Russian moest ik wel erg om lachen. En hij is ontzettend strak gemaakt. Ja, dit is Guilty Pleasure 2021. Ik denk dat die binnen is.
Ja, ik wist dit. Ik wist dat jij hiervan zou gaan smullen. We kennen elkaar goed genoeg. Bob Odenkirk als huisvader from hell. En wat ik ook wel lekker vind, ik haalde eerder aan dat... het geen history of violence is met diepere lagen. Maar wat ik zo prettig vind is dat deze film... wil dat ook niet zijn, maakt dat heel snel aan de kijker duidelijk. Het is wat het is. Take it or leave it. Ik heb ervan genoten.
Give me the fucking kitty cat bracelet.
Ho ho ho, die recensie van Tom en Jerry komt straks, hè?
Er draait nog wel meer in de bioscopen. We staan straks kort even stil bij de nieuwe Conjuring film. Tom en Jerry, Spiral en dan Godzilla versus Kong. En een top 5 memorabele monsters. Eerst een stukje score uit Nobody van componist David Buckley. Spiral, Legacy of Saul, zoiets.
From the Book of Saul.
Oh, ook goed. Ik heb van de Saul-films, ik geloof... Nou, ik heb ze echt niet allemaal, maar 1, 2, 3... Dan is de lol er wel een beetje vanaf. En dan zag ik die latere, die vorige, Jigsaw. Die heb ik nog wel gezien. Maar dit is, gelinkt aan. Wat is het?
Ja, hier wordt moeilijk over gedaan door de distributeur ook, de filmmaatschappij... Die wees mij op het gegeven dat ze deze film graag neerzetten als een thriller en niet als een horror. En toen dacht ik al, dat voel je als een soort van nattigheid. En dan ga je kijken en dan is het dus de bedoeling dat deze Spiral, de Saw franchise, die vreselijke martel porno filmreeks over mensen die in vallen worden gezet en zich daaruit kunnen bevrijden, maar dan minstens een oogbal moeten inleveren.
Gaat nooit goed.
Dat moet een nieuwe draai aangegeven worden of het speelt zich af in hetzelfde universum. Nou, Chris Rock speelt de hoofdrol. Nou, die is dan, zou je kunnen zeggen, voor dit genre films wel een beetje overgekwalificeerd. Dat klinkt wel erg zwaar alsof Chris Rock zo'n Oscar-winnende acteur is. Maar toch, een erg grote naam voor een Saw-film. Samuel L. Jackson zit er zelfs in met een bijrolletje. Maar na 5 minuten wordt toch ook al snel duidelijk. Laat ik het zo zeggen, na 5 minuten staat er een man die bungelt voor een metro, boven de metrorails. En hij moet zijn tong opofferen, anders dan rijdt de metro hem aan flarden. Ja, dit is gewoon de nieuwe Saw, punt. En Chris Rock is de inspecteur die op zoek gaat naar wie toch die kerel is die Jigsaw nadoet. Het is een soort copycat killer, ja. Die het dan gemunt heeft op corrupte agenten. Daar moet ik het dan een beetje bij houden. Ik vond het een hoop hysterie om niets. En ik snap dan ook niet, want nou, wat ik al zei, een hoop poeha. Ja, Chris Rock zit er deze keer bij. En de franchise gaat een nieuwe koers varen.
Nou, nog op een of andere manier proberen te verkopen of zo.
Ja, de 9e. Dan is dit dus de 9e Saw film, onofficieel. Ja, en wat doet hij dan echt nieuw? Nou ja, bijna niks. Chris Rock mag Chris Rock zijn. Hij speelt een agent met een beetje humor. Dus je krijgt wat van zijn vlotte monologen mee. Samuel L. Jackson's rol stelt heel weinig voor. Het is vermakelijk en strak geregisseerd door die Darren Lynn Bousman. Dat is wel grappig, die sprak ik ook eventjes. Die heeft dus Saw 2, 3 en 4 geregisseerd. Die is daarna verdwenen. En nu is die teruggevraagd door Chris Rock. En hij vertelde van, ja, ik was helemaal klaar met die Saw-race. Maar ja, hier kan ik geen nee tegen zeggen. En alle films die ik na Saw 4 heb gemaakt, die deden geen reet aan de box office. Dus ik vond het wel weer eens even lekker om een marketingmachine achter me te hebben. Dat is tenminste eerlijk. Maar deze kun je overslaan, hoor.
Die sla ik lekker over. Ja, of je dan in de plaats daarvan, nou, of dit nou een betere horror is. Maar die eerste 2 van The Conjuring. En oké, laten we die 2 of 3 spin-offs. Je had dat Annabelle en The Nun. En, nou ja, whatever. Die vergeten we maar voor de goede orde even. Maar die eerste 2 Conjuring films. Oké, ze deden nou niet zozeer echt iets nieuws in het horrorgenre. En dus, ze waren ook wel een beetje redelijk cliché. Maar ze waren goed gemaakt. Goed geacteerd. Spannend en redelijk serieus. Serieuze horror. En nu deze 3e, The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Nou, als je die kwaliteiten die ik net noem, als je die dan in een stuk mindere mate zou hebben, dan krijg je deze. Dit is dus deel 3, wat een ja, redelijk middelmatige horror dan oplevert. Je hebt wederom Ed en Lorraine Warren, gespeeld door Patrick Wilson en Vera Farmiga. Dat stel wat dan telkens, zij doen niet zozeer zelf de exorcism. Deze film begint ook echt met een beetje een soort exorcist rip op.
Ach, wel strak opening, toch?
Jawel, ja. Nee, maar wel heel erg. Het is dan in dit geval niet een Linda Blair in de Exorcist, maar het is nu een jongetje. Oké, prima. Het is altijd met die Conjuring films zo dat er is iets, laten we even zeggen, er is een gezin en die hebben last van geesten of demonen of nou, zoiets. En dan Ed en Lorraine, die gaan hun dan helpen. En dus na die exorcist-achtige beginscène heb je Arnie, die raakt dan bezeten en die pleegt dan een moord en die raakt dan in de bak. En nou, het is in dat opzicht gebaseerd op waar sowieso die twee lui, die
Ed en Lorraine hebben echt bestaan.
Die hebben echt
zeker
bestaan, dat zien we ook aan het einde van deze film nog even in van die echte beelden. Maar en deze zaak heeft ook echt bestaan en dit was dan in ieder geval in Amerika voor het eerst dat er in de rechtszaak dan ook werd aangekaart van hij is tussen aanhalingstekens onschuldig vanwege demonic possession. Ofwel, hij is er niet zelf verantwoordelijk.
The devil made me do it.
Ja, the devil made me do it. Nou, en dan gaan de Warrens uiteraard op onderzoek uit.
Ik vond het wel een prima horrorfilm. Goed genoeg gemaakt. Hij is niet geregisseerd door James Wan, die de eerste 2 maakte, maar door een ander. Ik ben even zijn naam kwijt. Doet er ook niet zo heel veel. Maar je merkt gewoon dat dus The Conjuring, de eerste 2 films, best wel door de regisseur de middelmaat ontstegen.
Ja, en de acteurs en de scripts.
Dat vind ik dan toch wel leuk weer aan deze Conjuring. Ik ben wel een beetje vertrouwd geraakt met Ed en Lorraine, weet je. Maak maar een tv-serie met die twee. Volgens mij is dat best leuk. Het gekke is wel, het is dus gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Even de geesten weggecijferd, maar het voelt nooit als een waar gebeurd verhaal. Het voelt gewoon als een ordinaire horrorfilm. En dat vind ik raar.
Dat bedoel ik. Zeker ten opzichte van die vorige twee gaat deze toch iets te veel over in de horror clichés en iets te veel effectbejag. En nou, daardoor ook minder, zeker voor mij, maar minder eng dan die twee voorgangers. En met een nogal chaotische finale die een beetje alle kanten opvliegt. En
vond ik ook.
Ja, dit is eigenlijk dan weer net te veel de kant op van precies het soort horror waar ik dan niks of weinig mee heb. Dus dan werd het op een gegeven moment wel een beetje uitzitten, ondanks dat hij nog steeds wel fatsoenlijk gemaakt en geacteerd is.
Ja, dat vond ik ook wel. Er zitten een paar scènes, die waterbed-scène vond ik wel oké.
Okay. Ja,
er zit een creepy scène, een mortuarium in. Alleen, ja, dat is er dan allemaal bij bedacht, bovenop dat tussen aanhalingstekens waar gebeurde verhaal. Want als je echt volledig waar gebeurd verhaal zou zeggen, dan geloof je dus ook in geesten. Want daar, ja, deze film wordt verteld vanuit min of meer Ed en Lorraine. Dus gaat mee met hen en hun geloof in het bovennatuurlijke.
En deze film leed ook nog wel iets meer onder het feit dat je dus die twee, laten we even zeggen, die twee verhaallijnen naast elkaar hebt. En dat met die Arne, dat, ja, dat,
het is ook niet de juiste acteur ervoor.
Nee, ja, het zit er ook nog naast. En dat, het komt er zeker in het laatste half uur, wat ik al zei, wordt het een beetje een zooitje. En oh, dat gebeurt daar en dat gebeurt daar. En dat zit zo. En het eigenlijk uiteindelijk is het allemaal heel simpel hoe het nou zit. En dan krijg je een beetje een soort van zoetsappig-achtig einde eraan. En nou, ik zat aan het einde van deze film wel zo van, nou oké, ik hoop dat ze nu hier dan wel klaar mee zijn. Doe niet nog maar meer van deze. Want
oh, dat vind
dan
ik wel.
Nou, ik denk dat
ik wil meer Ed en Lorraine zien. Mm. Maar wel een film die dan wat beter is dan deze. Maar ik vond hem wel oké. Ik heb hem goed vermaakt. Hij is te goed gemaakt om hem af te schrijven. Maar als je echt de chills wil krijgen, aan het einde krijg je dus wat echte footage te zien. En ook die audiotape van dat bezeten jongetje. Als je echt de chills wil krijgen, sla deze film over. Ga naar YouTube en luister lekker naar wat van die audiotapes. En zoek wat oud beeldmateriaal op. Veel enger dan deze film. Want dit is eigenlijk, wat ik al zei, gewoon een beetje een ordinaire horrorfilm. Maar ik wil wel meer zien. Ik vind Ed en Lorraine, neem me mee naar een volgende avontuur. Al is het volledig bogus.
I will not let this hotel be ruined by a cat and a mouse.
Het draait ook nog iets heel anders dan al die horrors. Heel kort dan even. Een Tom en Jerry film. Maar dan geanimeerd zoals vroeger. Maar leg heel kort uit. What the fuck is het?
Chloe Grace Moretz.
Oh, die.
Ja.
Hoe heet ze? Hit Girl.
Hit Girl uit Kick-Ass. Die speelt hoofdrol. Die beluft zichzelf naar een baantje in een 4-sterrenhotel. En in dat hotel komt een celebrity koppel om daar een bruiloftsfeest te geven. Alleen Jerry, de muis die daar is getrokken, maakt er een tyfuszooi van. En dus gaat Chloe Grace Moretz op zoek naar Tom. En dan kan Tom lekker op Jerry in het hotel gaan jagen. En dan krijg je ook de merkwaardige situatie dat je dus moet opnemen voor Tom. Tom was toch altijd de bad guy in de oude cartoons. Dat vond ik al heel raar. Nou, kinderen krijgen dus het lesje dat als je met een vervalste cv komt, dat je dan ook best succes kan krijgen en een baan kan scoren. En wat ook heel raar is, dat is altijd spannend met dit soort mixjes tussen live action en animatie. Hoe doen ze dat? Hoe verklaren ze die wereld? En hier is het gewoon zo dat alle dieren zijn getekend. Punt. Ook een goudvis die je dan ergens op een bureau ziet staan in een vissenkom. En dat is even grappig, maar het werkt gewoon niet dat je een cartoon. En ik vind Tom en Jerry is fantastisch. Het dateert helemaal van de jaren 40 trouwens. Hè?
Ja, zoiets,
En dat is gewoon elkaar 10 minuten lang de hersens in beuken. En dat was het. En nu ga je er dus een heel narratief omheen breien. En dan gaat het eigenlijk al mis. Want daar zitten volgens mij kinderen dan toch ook niet op te wachten.
Nee, dat vraag ik dan serieus af. Of kinderen dit dan wel leuk vinden.
Nee, ik zou mezelf aan kinderen afraden.
Maar is het dan anderhalf uur lang elkaar de hersens in beuken? Of wat?
Nee, en dat is ook wel sneu. Tom en Jerry zijn eigenlijk bijfiguren in hun eigen film.
Ah, okay.
Ja, nee, dit is echt helemaal niks. Echt niks.
Laten we dan naar de grote, serieuze monsters gaan.
Je bedoelt Godzilla versus Kong.
It's Godzilla.
Out there and he's hurting people and we don't know why.
There's something provoking him that we're not seeing here.
I'm of the same opinion.
The myths are real.
Yeah.
There was a war. And they're the last ones standing.
I can't reach it for greatness because I'm built from it.
Who bows to who?
Nobody gonna stop the main.
Here we go. Kong bows to no one.
Here we go.
Godzilla versus Kong. De titel laat niet echt veel aan de verbeelding over. En je hoeft ook echt niet meer te verwachten dan die titanenstrijd waar naartoe werd gewerkt met de nieuwe, tussen aanhalingstekens, Godzilla uit 2014 was dat. Dan had je sequel King of the Monsters. En daartussen zat nog Kong Skull Island. Ook hier lopen uiteraard nog wat mensen in rond, zoals Millie Bobby Brown, Eleven uit Stranger Things. En dan haar vader, gespeeld door Kyle Chandler. Die hebben het vorige deel overleefd. En je hebt nieuwelingen als Alexander Skarsgård en Rebecca Hall. Maar ze zijn er eigenlijk allemaal vooral om aan te geven waar de monsters zijn of wat die monsters aan het doen zijn. Guido, is deze film misschien alleen geschikt voor mensen die een monster mash tussen een uit de kluiten gewassen aap en nucleaire hagedis willen zien? Of ook wel voor anderen, zeker nu, een tripje naar de bioscoop waard?
Nou, ik denk vooral voor die eerste categorie.
Hier
moet je echt zin in hebben. En anders kan ik echt wel andere spektakelfilms bedenken die leuker en beter zijn. En waar je ook van kan genieten op het grote scherm. Tuurlijk, ik heb hem in de bioscoop gezien. En helaas moest ik wel weer een 3D-bril op. Ik was echt serieus, John, helemaal vergeten.
Dat
fenomeen überhaupt bestaat. Moest ik weer zo'n bril op mijn kop zetten. Echt, ik vind er geen hol aan. En ik vond aan deze film ook vrij weinig. Kijk, de gevechten zijn gewoon wat je mag verwachten. Het ziet er goed uit. Ja, de special effects zijn grandioos. Ik kan niet anders zeggen. Er zitten twee grote gevechten in. Tussen Kong en Godzilla. Eentje op zee, een beetje halverwege. En aan het einde, dat vond ik wel grappig. Het speelt zich dan af in Hongkong. Die twee beginnen...
Hongkong?
Hongkong. Tussen de neonhoge gebouwen. Waardoor je het idee hebt alsof ze met z'n tweeën aan het discobowlen zijn. Daar moest ik aan denken. En dat ziet er best lekker uit. En denk je nou echt dat een van die twee gaat winnen? Nee. Spoiler alert. Misschien worden het wel vriendjes. Bababa.
Ja.
Ja.
Ja, er zit nog een andere... ik weet niet of die mogen spoileren, maar...
Maar waar ik dan wel van schrik bijna is... Kijk, tuurlijk moet je er iets omheen bedenken. Zoals bij Tom en Jerry, je moet er een narratief omheen bouwen. En in dit geval is dat narratief zo onvoorstelbaar lui en suf.
Ja, maar dat was met al die vorige films eigenlijk ook al.
Ja, maar hier zit ook een plotlijn in van een... Dat is een hele irritante Brian Tyree... hoe heet hij ook alweer?
Brian Tyree Henry.
Henry dus als een...
Soort van wappie.
Ja,
Met een eigen podcast.
Hij speelt een podcaster met complottheorieën en hij heeft gelijk. Dus vind ik sowieso geeft dat een beetje een vervelende smaak in deze tijd... dat de film het opneemt voor een complotgek... En Millie Bobby Brown is dan een fan van die podcast. En met z'n twee. Nou, het komt erop neer dat je helemaal aan het einde van de film. Kan je gerust de conclusie trekken. Dat die volledige verhaallijn had geschrapt kunnen worden. Die is bijna volledig overbodig. Ja. Het heeft geen gevolgen.
Nee.
Voor de plot. En dan heb je er nog een bad guy in zitten die standaard met een glas whisky in zijn handen staat. En Alexander Skarsgård, heb jij hem ooit gezien in een charismatische rol?
Nee, ja.
Ik vind
hij
dat zo'n dooie.
Staat dan te boek als een enorme hunk.
Mijn vriendin vindt hem ook heerlijk. Het zal wel.
Maar nee, dat komt in ieder geval niet uit zijn rollen voor.
Zodra er een mens zijn muil open doet in deze film, gaat het helemaal fout.
Ja, dat is het probleem met deze film. Kijk, dat het sowieso verstand op nul en dom vermaak is. Maar dan zie ik echt 10 keer liever nog een keer Nobody. Of misschien zelfs nog wel iets meer plezier aan bijvoorbeeld een Mortal Kombat. Kijk, op zich is deze film dan gelukkig niet te serieus. Maar het is ook weer niet, ja, dom genoeg of niet pulpy. Dat miste ik hem. Het had iets meer pulpy gemogen.
Nou, het is wel redelijk pulpy.
Ja, maar
it wears its pulp on its sleeve.
Ja, dat wel. En kijk, het moet het inderdaad dan wel van die twee clashes, die twee actiescènes hebben. En daartussen heb je dan inderdaad de mensen of de, nou, het zijn gewoon poppetjes. En dan is het bla bla bla, dat zit zo, bla bla bla. En dan gaan we even. En ja, je hebt twee verhaaltjes inderdaad met die Millie Bobby Brown en dat. Oh, dat is dat joch uit Hunt for the Wilder People van Taika Waititi.
Hij is dat. Ik zat de hele tijd te denken, ik ken hem ergens van. Ik dacht eerst dat het dat jochie uit Spider-Man was.
Nee. En hij zat ook nog in Deadpool 2 zat hij dan.
Ah, ja.
Ja. En dan de verhaallijn met Kong en met een doof meisje erbij. En dan gaan ze naar Hollow Earth. Dat is blijkbaar een soort wereld in het midden van de aarde, wat voor een paar mooie screensavers zorgt. En,
het sci-fi gehalte is veel hoger dan ik had verwacht. Het is echt een science fiction film bijna.
Ja, maar dat waren die vorige misschien ook wel een beetje.
Nou, ik vond, weet je wat ik vind? Sorry dat ik je onderbreek, John, maar die Gareth Edwards Godzilla uit 2014 aan mijn hoofd.
Ja.
Die kon ik goed hebben omdat hij een eigen stijl heeft. Die Gareth Edwards had een eigen visuele flair. En daar had je ook het gevoel, en daar slaagt deze film minder goed in, echt dat gevoel, hoe zeg ik dat in goed Nederlands, is sense of scale. Je hebt echt het gevoel dat daar in onze aarde reuzen rondlopen. Dat je echt omhoog kijkt en denkt, wow, holy shit. Uitkijken. En dat had ik hier eigenlijk nooit. Hoe komt dat nou?
Ja, omdat
zit hem dat in het camerawerk? Zit hem dat in de belichting of zo? Ik weet het niet.
Ja, ook misschien doordat de verhaallijn inmiddels dus, die Kong Skull Island was op zich nog wel aardig tussendoortje. Dat was dan zoveel decennia eerder. Eigenlijk gewoon een soort nieuwe King Kong verfilming was dat. Maar die vorige, die King of Monsters. En hier, het is inmiddels al zoveel verder dat de aarde wordt nou eenmaal bevolkt door die titanen. Die zijn er en daar kunnen ze ook niet meer iets suspensevol mee doen of zo.
Ja, maar het zit hem toch ook in de visuele aanpak, heb ik het idee. Ik kijk liever nog een keer die oude Godzilla, waar de mensen ook geen ruk voor stelden. Dus je kan wel degelijk een bevredigende film maken waarin de monsters alleen de attractie zijn. Het kan dus erg. Niet dat die Godzilla, waar ik het nu over heb, zo'n meesterwerk was.
Nee,
maar die verraste me toen nog wel enigszins. We hebben nog gerecenseerd trouwens.
Ja, inderdaad.
Die kun je wel misschien nog wat terugvinden.
Ja. Nou ja, kijk, deze voor die twee actiescènes. Dat op zee met die boten. Dat is, en inderdaad, Hongkong wordt volledig gesloopt. Dan zit ik daar ook naar te kijken van, dan heb je, nog heel even in het begin dan, op een gegeven moment zie je alleen maar die monsters, maar heel even in het begin van die shots van wegrennende mensen. Ja, daar kan je dan ook achterwege laten. Dan zegt ze van, oh, die miljoen doden die er van vallen, whatever, weet je. Dat doet er dan ook niet meer toe. Inderdaad, qua visueel, qua special effects ziet het er mooi uit en de actie is wel prima. Het plot is dan compleet verwaarloosbaar. En dat is ook nog wel een semi-positief puntje. Hij duurt niet te lang. Hij was minus aftiteling, 1 uur en 3 kwartier. En het is inderdaad wat het is. Zeker niet meer, ook niet echt heel veel minder. Als dit je ding is, ga dat dan nu in de bioscoop kijken. Maar als het niet je ding is, laat lekker waaien.
Mooie tekst voor op de poster. Goddank duurt hij niet te lang.
Godzilla en King Kong. Ja, het zijn wel memorabele filmmonsters. Straks doen wij een top 5 memorabele monsters. Even kort een stukje score van Tom Holkenborg, a.k.a. Junkie XL, uit Godzilla vs. Kong.
De top 5 memorabele filmmonsters hebben we nooit eerder gedaan in de lange, lange geschiedenis van Movie Insiders. En dat hebben we wel vaker gedaan, dat we een top 5 laten liggen, omdat we bang zijn dat we toch te veel gelijken zullen hebben. Maar,
ja, daar kom je niet echt omheen. Denk ik. Ja, er is keuze zat. Maar,
zeker.
Ja.
Maar dat is ook maar net wie jij, of wat jij verstaat, onder een filmmonster. Want ik wil wel dat ik niet een mens zie lopen.
Inderdaad, dat zat ik ook zo van.
Met toevallig spijkers in zijn kop, zoals bij Hellraiser.
Nou ja, of ja, geen mensen tussen aanhalingstekens. Of Dracula of Jason uit Friday the 13th. Of zeker niet een Hannibal. En ik ben dan uiteindelijk ook niet voor deze gegaan, maar Jaws, dat is gewoon een grote vis. Punt.
Daar komen we misschien nog op terug. Mag ik beginnen, John?
Ja, doe maar.
Ik ga voor mijn nummer 5. Ja, dit vind ik een leuk gevalletje. King Kong uit 2005 van Peter Jackson. Ik denk namelijk dat dat voor het eerst in jaren is dat ik op het grote witte doek een filmmonster zag die echt met charisma tot leven werd gewekt. Peter Jackson kwam weg met die film. De special effects waren dankzij Weta. Dat is inmiddels een groot bedrijf dat ook weer is opgegaan in een ander bedrijf, geloof ik. Van special effects na The Lord of the Rings. Gollum werd daar tot leven gewekt door middel van motion capture. Oftewel, een mens doet een performance. Allemaal stickertjes op zijn lijf. En daar wordt dan een monster omheen gebouwd. Gollum. En dat gebeurde dan ook in King Kong. En dat vond ik verbluffend uitpakken. En dat Peter Jackson wegkomt in die film met geloofwaardige scènes tussen een reuzenaap en Naomi Watts. En dat die twee daadwerkelijk een soort non-verbale connectie hebben en voelen. Ik heb altijd al een beetje een zwak gehad voor deze King Kong. Die veel te lang duurt en Peter Jackson neemt veel te veel hooi op zijn vork. En de special effects, afgezien van de mimiek van King Kong, het zwaar achterhaald, eigenlijk toen ook al, toen die draaide. Zodra de dinosauriërs in beeld komen, denk je, ja, het kan net. Maar het werkt als de film zich focust op Kong. En het werkt zelfs als Kong een potje gaat schaatsen met Naomi Watts in Central Park. En dat is toch knap.
Dan mijn nummer 5. Ik zat even te denken van animatie. Nou ja, My Neighbor Totoro, dat is niet echt een monster. Maar ja, je kan inderdaad ook van die lieve, aardige Monsters Inc. van Pixar.
Leuk.
Ja, waarom ook niet? Uit 2001. Je hebt Mike, dat is die grote pulk met een oogbal erin.
Mike Wazowski.
Mike Wazowski. Die is gewoon grappig. Komt ook door het stemmenwerk van, wat is het, Billy Crystal. En dan John Goodman doet Sully. Je zou kunnen zeggen, het schattige monster, zoiets. Het is nooit een van mijn favoriete Pixars geweest. Want die hebben zoveel gaven gemaakt. Dus deze zou dan net niet mijn Pixar top 10 redden. Want dan heb je het over de Toy Stories en de Ratatouille en de Incredibles Inside Out. En daarna gaan we maar even door. Maar dit blijft wel heerlijk natuurlijk. Wat zijn monsters die dan jonge kinderen bang moeten maken en daaruit hun energie halen. En dan vooral,
het is grandioos gevonden.
Met al die deuren. Het is, volgens mij is die ook van Pete Docter.
Zeker.
Het concept is fantastisch. En het zijn gewoon leuke, lieve monsters. Ja, als je die categorie zit. Gizmo uit Gremlins. Of Okja van die film Bong Joon-ho bijvoorbeeld.
Mooi bruggetje naar mijn nummer 4. Want Bong Joon-ho is bekend geworden bij het grote publiek voor Parasite. Die hele verrassende Oscar-winnaar van, wat is het nou, 2 jaar geleden?
Ja, inmiddels.
Maar Bong Joon-ho is een geweldige Koreaanse filmmaker die ook een geweldige monsterfilm heeft gemaakt. The Host. Dus daar ga ik voor. En dat beest blijkt een naam te hebben, zag ik online.
Oh, okay.
Ja, Gwoomul.
Ja, dat is de Koreaanse titel van de film. Ik weet niet of
is dat het?
Ja.
Oké. Nou, ik zag het steeds tussen haakjes staan. Oké, dan is dat gewoon de vertaling. Weet ik veel. Het is een heerlijke monsterfilm en hij ziet er ook goed uit. En ik heb nog even wat clipjes teruggekeken. Het is natuurlijk een digitaal beest. Af en toe is die ook van rubber bij de extreme close-ups. Maar vooral die openingscène, of tenminste de scène dat je hem voor het eerst ziet, gewoon in vol daglicht. Dat al die Koreanen daar blikjes in het water gooien omdat ze iets zien bewegen. En ineens zie je hem aan de kant van het water zo aankomen lopen. Het is goed gefilmd. Dat beest is een soort, een hagedis. Een soort pad met
visachtig of iets.
Ja, schubben heeft hij.
Gemuteerd, uiteraard. Gemuteerd.
Ja, en hij heeft iets engs, maar hij heeft ook iets komisch. En Eigenlijk een perfect ontwerp voor deze film, die ook niet te serieus een horrorfilm wil zijn, maar ook een zwarte comedy en ook een beetje een maatschappelijke satire wil zijn. Nou, precies wat je van Bong Joon-ho gewend bent, de meester in het mixen van genres. En deze film wil ik ook gewoon weer eens genoemd hebben, The Host. Als je hem nog niet hebt gezien, daar ga je geen bel over vallen.
Op 4, het zijn demonen. Nou ja, je haalt hem kort. Maar ik ga er toch maar voor. Pinhead en de Cenobites.
Oh, toch?
Ja, ja, uit Hellraiser. Ja, ze zien er, nou ja, een soort van uit als mensen. Maar het staat wel erg ver, net ver genoeg af van mensen om toch deze lijst te kunnen halen. De allereerste Hellraiser uit 1987. Van Clive Barker zelf ook, die het verhaal ook schreef. Ja, en als je dit nog nooit gezien hebt, nou ja, volgens mij heeft iedere filmliefhebber, weet in ieder geval, ook al heb je de films nooit gezien, weet wel hoe die figuren eruit zien. Het is als je, ja, met SM en piercings of goths en dan extreem doorgeslagen, zeg maar. En die zien er ook echt goed freaky uit, met gave make-up. Dat is sowieso altijd nog steeds een dingetje van, ik wil niet CGI-monsters, want die, hoe goed ze soms ook gedaan zijn. En kijk, met zo'n King Kong die jij aanhaalde. Nou, daar werkt het dan, ja,
en de host werkt het dan ook
werkt
wel.
Werkt het ook nog wel. Maar over het algemeen, het is niet tastbaar. Het is niet echt. En kijk hier, dit zijn sowieso natuurlijk mensen met make-up. En wat is het? Een heel Black & Decker doosje spijkers in je kop, zeg maar.
Zijn wandelende gereedschapskist,
ja,
of zo.
Iets inderdaad. Maar die moeten trouwens een keer rewinden. Hellraiser.
Ja, dan ga ik voor mijn nummer 3 naar het werk van Guillermo del Toro. Het zou mij niet verbazen als je die ook nog in je lijst hebt staan. En dan is er keuze zat. Ik wil niet alle gras voor je voeten, eventuele voeten wegmaaien, maar hij won een Oscar voor The Shape of Water. Daar zit een geweldig zeemonster in die verliefd wordt op Sally Hawkins. Prachtige film, prachtige film. Zwak voor deze film ook. De tweede, Hellboy, is zo heerlijk. Die pakt ook geweldig uit met creatief ontworpen monsters, waaronder The Angel of Death heet die. Nou ja, hoe moet je dat nou beschrijven? Met vlinderogen. En
Moet je zien. Dat kan je volgens mij onmogelijk beschrijven.
Maar ik ga natuurlijk voor The Pale Man uit. Zijn absolute meesterwerk. Pan's Labyrinth. Spaanstalige film. Doug Jones, een van zijn vaste acteurs die ook het monster speelt in The Shape of Water, speelt hier The Pale Man. Hij speelt wel vaker in rubberen pakken. Een beest, een monster. En hij heeft zijn ogen in de palmen van zijn hand zitten. Hij ziet er verder nogal uit als, nou ja, een beetje een hoogbejaarde, seniele,
loshangende huid.
loshangend huidje. En kruipend en langzaam voortbewegend als een soort van zombie. Maar dit is eigenlijk de laatste keer dat ik een filmmonster zag waar ik echt kippenvel van kreeg. Waar ik echt Spaans benauwd van, alsjeblieft blijf uit de buurt.
Ja, staf Nightmare zo mede af. Op 3, Alien, Xenomorph heette die dingen. Ja, dat design van H.R. Giger of
Geiger? Giger. Ja, het is volgens mij een Oostenrijker of een Zwitser. Ja. Sorry als ik, ja, weet ik even niet.
Alien, iedereen weet wat ik bedoel, dat uiterlijk van die beesten. En dan, ja, ook gewoon dat ze een mond in hun mond hebben zitten. En dat bloed van ze is corrosief, zuur. Dus, en dan misschien de gaafste, zeker ook qua design, is dan toch wel de Queen, die dan in Aliens, de tweede van James Cameron, hebt zitten. Maar nou ja, hier konden we toch niet echt omheen. Zeker vooral qua hoe die gemaakt is, hoe het eruit ziet, design. De Xenomorph uit Alien.
Het is ook mijn nummer 2 dan. Ja, wat moet ik daar verder aan toevoegen? H.R. Giger heeft niet alleen de monsters ontworpen, maar ook veel van de sets. En je moet gewoon eens die naam H.R. Giger eens googlen en dan op images. En wauw, ik vind het echt geweldig wat die vent doet. Hij heeft ook dat monster gedaan uit Species. Ook best wel aardig.
Oh, die was ook wel oké, ja.
Ja, dat is een vrouwelijk monster meer. Maar die Xenomorph, ja, hallo. Het is nog steeds wel echt een van de mooist ontworpen filmmonsters uit onze geschiedenis, toch?
Dan bij mijn nummer 2. Als je een beetje van horror houdt, dan moet hier een, nou, het is geen belletje, maar als ik zeg ping, dan moet er misschien een belletje gaan rinkelen. De Monster Mayhem, de finale van The Cabin in the Woods.
Oh ja, ja, leuk.
Uit 2011. Ping, ja, dan gaat de lift gaat weer open. Dat moet je de film voor gezien. Maar nou, ja, Monster Mayhem, het gaat daar compleet los. Het zijn demonen en zombies en een weerwolf en een clown en zelfs een eenhoorn. Maar dan ga ik uiteindelijk voor die Merman. Want je hebt die Bradley Whitford, die samen met Richard Jenkins Ik zal de film niet spoileren. Maar
nee,
ze zijn,
niet doen.
Nee, ze zijn twee medewerkers van het bedrijf. En die Bradley Whitford, die zegt in het begin van de film nog zo van... kies nou alsjeblieft voor dat. Want dan krijgen we een keer die Merman. Want die heb ik nog nooit gezien. En wat gebeurt er aan het einde van de film? Nou, vul hem zelf maar in.
Oeh, eigenlijk zeg je al een beetje te
veel. Zet ik nu al te veel
na? Ja, nou ja, dat is prima. Maar ik denk dat je dit wel weer kan vergeten als luisteraar.
En ik spoiler niet zo heel erg, geloof ik.
Je moet deze echt zien, The Cabin in the Woods. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Want dat is echt een van de meest originele, maffe horrorfilms. Dat dit gemaakt is überhaupt, is echt een wonder.
En dan is het ja aan het einde van de grote finale is één grote monster extravaganza.
Ja, het is alleen wel erg CGI, vond ik.
Ja, dat, ja.
Ja, sorry, ik ga voor Jaws, voor mijn nummer 1. Okay. Ja, Bruce the Shark. Steven Spielberg vernoemde het beest naar zijn advocaat. En weet je waarom? Kijk, het is geen echte haai. En het is ook misschien geen haai. Het is een monster. Het is meer dan een haai. Zeg ook heel vaak in de film, Jaws. Dit kan bijna niet. Dit beest is te groot om door te gaan voor een witte haai. En hij ziet er ook anders uit. Het is namelijk een pop, maar het is op die manier...
Plastic, ja.
Ja, nee, nou. Maar dat was voor mij als kind, en nog steeds als ik Jaws zie, wel een soort excuus om hem te kunnen accepteren als zo ziet dit monster er nu eenmaal uit. En ik vond het dood en doodeng. En het blijft knap hoe Spielberg gebruik maakt van... Nou, eigenlijk het feit dat rubberen beest niet werkte. Ze moesten er omheen filmen. En ze zijn nog echte haaien gaan filmen in de zee, waar je dan af en toe dan een staart van ziet wapperen. Dat is helaas ook wel een beetje zichtbaar. Had dan even gekeken naar de kleur van de zee. Maar goed, het werkt nog steeds. Ook al zie je de stiknaden lopen bij ja, Bruce the Shark.
Het staat wel echt te boek als een filmmonster.
Ja, terwijl, man.
Ja, kijk, het is gewoon een grote vis.
Ja, ja, maar, okay, het is een grote vis.
Ja, ja, zo is King Kong is een grote aap. Dus ja, zo is bij nummer 1 inderdaad. Van deze eeuw, Mr. Monster, Guillermo del Toro. Inderdaad, Hellboy 2. Ja, vooral als in die monster underground wereld. En die Angel of Death. En Doug Jones, die doet dus, nou, die dan bijvoorbeeld. En nog een andere. Maar dan dus ook die Ape Sapien in beide Hellboy. En toen heeft Guillermo del Toro waarschijnlijk gedacht van... Nou, dat figuur, als ik die nou eens een romance geef of hem seks laat hebben... dan krijg je de Shape of Water. Maar ik ga uiteindelijk ook voor El Labirinto del Fauno. Die faun is trouwens ook gaaf.
Ja.
En dat is ook Doug Jones. Maar hij is inderdaad ook de Pill Man. Kijk, ik zal er niet van wakker liggen. Maar daar heb ik wel eens een keertje in mijn droom, geloof ik. Dat ik zoiets van dat je achterna werd gezeten door die Pill Man. Met die ogen in zijn handen. En dat is echt het meest memorabele monster. Misschien alle tijden. Of in ieder geval van deze eeuw. We hebben allebei niet Brundlefly.
Uit The Fly van Cronenberg. Nee, ja, omdat dat een mens is die verandert. Ja.
Ja, het uiteindelijke. Dus niet, als hij niet meer mens is, maar dat is qua make-up trouwens wel...
Grandioos. Ja, The Thing vond ik daardoor ook moeilijk, omdat The Thing er steeds anders uitziet.
Ja, of dus... wat dacht je van het uit It Follows? Dat is helemaal een nietsbestaand
monster.
Kijk, als een monster It Follows, het... Dus zo, waar komt je achterna?
En It, uit It, is meestal een clown, maar heeft ook een verschijning als andere wezens. Dus die had je ook nog kunnen kiezen. De Balrog uit The Lord of the Rings zat ik nog aan te denken. En,
Nazgul of de Dementors uit Harry Potter.
Mag ik nog even noemen, want dat is gewoon leuk om die filmtitel weer eens te noemen. Dat is een low-budget film uit Engeland van, weet ik veel, een jaar of 15 geleden of zo. En het is super goedkoop gemaakt. Maar het zijn gewoon... Het werkt als gangbusters. Dat zijn die aliens uit Attack the Block. Ze worden omschreven als een soort gorilla wolf motherfuckers. Zo worden ze genoemd. De gorilla wolf motherfuckers. Dat zijn een soort, weet ik veel, zwarte... bollen met tanden. En het werkt goed. Dus...
Critters?
Critters! Ja, dat waren de enge neefjes van de Gremlins waren dat.
Zoiets, ja. Wat dacht je van de Skeksis uit The Dark Crystal?
Oh, ja.
En even eindigen met een uitsmijter. De moordende autoband in rubber.
Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. Volgende week zijn we terug en tot die tijd... moet je zeker van je laten horen, want wij vinden feedback, negatief of positief, het is allemaal welkom. En misschien kunnen we daar iets mee in een volgende aflevering. Als je misschien een vraag hebt die we moeten beantwoorden, of misschien een film waarvan jij heel graag een bespreking wil horen. Je kan naar onze website movieinsiders.nl en daar een reactie achterlaten. Maar je kan ook naar platforms als Twitter, waar we te vinden zijn, @movieinsiders. We zitten op Instagram en op Facebook. En je kan ons een e-mail sturen. movieinsiderspodcast@gmail.com. Vind deze podcast verder op het AD, wekelijks, elke donderdag. En ook op Spotify. John, wat gaan wij de volgende keer doen?
Deze aflevering was dan met die enorme waslijst aan. Het was natuurlijk te verwachten dat er een enorme stortvloed aan nieuwe films de bioscopen zouden gaan bevolken. En voor deze hebben we dan iets meer de focus op de grote popcorn entertainment. De Godzilla's en de horrortitels en dat soort dingen. Laten we dan een soort van tweeluik ervan maken. En dan doen we volgende week de iets meer arthouse titels. Waaronder Judas and the Black Messiah, waarvoor Daniel Kaluuya een Oscar won voor beste bijrol. Over de moord op Black Panther Fred Hampton. En First Cow, dat is echt Amerikaanse indie. Een nieuwe film van Kelly Reichardt. En dan, want dat hadden we beloofd, we zouden deze podcast eigenlijk Chungking Express, een van de Wong Kar-wai titels, gaan doen, waarvan op 2 of 3 na het hele oeuvre momenteel te zien is in de filmhuizen in re-release. Nou, die doen we dan ook volgende week, want die past daar wat beter bij. We gaan eruit met, we zaten even van de keuze zat van die monsterfilms. Pan's Labyrinth hebben we al zo vaak gedraaid. Of zullen we die
Hellraiser hebben
Hellraiser ook wel eens gehad. Zullen we gewoon van Aliens dan, het vervolg. Die van James Cameron met de score van James Horner.
Ja, en dit is zo'n stuk muziek. De track van het album heet Bishop's Countdown. Die hoorde je eindeloos onder trailers, vooral in de jaren 90. Zou zomaar kunnen dat je dit stuk herkent. Lekker militaristisch eruit. Tot de volgende keer.
Tot dan.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.